We gaan met elkaar lezen een stukje Romeinen 11. Romeinen 11. Nou, dan weten jullie wel wat het onderwerp over gaat, hè? Romeinen 11. Ja, ja. Vanaf vers 1. Daar zegt Paulus, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt? In de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt, Heere, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren afgebroken, en ik ben alleen overgebleven, ook staan zij mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mezelf nog 7000 mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken. Anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard. Zoals geschreven staat. God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Totdat de dag van heden. En David zegt, laat een tafel voor hen worden tot een strik. Tot een valkuil. Tot een struikelblok. En tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden zodat zij niet zien. En maak hun rug voor altijd krom. Ik zeg dan, zijn ze soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door een val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Tot zover het gedeelte wat we vanavond met elkaar voor een groot gedeelte gaan behandelen. Romeinen hoofdstuk 9, 10 en 11. Drie hoofdstukken die gaan over Israël. Nou zou je een verdeling tussen 9, 10 en 11 kunnen maken. Hoofdstuk 9 is Israël in het verleden, hoofdstuk 10, Israël in het heden, en hoofdstuk 11, Israël in de toekomst. Wij hebben met name stilgestaan bij Romeinen 11, daar ga ik zo meteen iets over zeggen. Maar laten we eerst eens kijken naar Romeinen hoofdstuk 9. Dat is Israël in het verleden. En daar staat in hoofdstuk 9 vers 4 over Israël. Israël, zij zijn immers Israëlieten, voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God is, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Er is maar één volk, zegt Paulus hier, die heeft geleefd onder de schaduwbeelden van de Heer Jezus Christus. Als er één volk geweest is die uiteindelijk de Heer Jezus had moeten erkennen door alles wat zij in het verleden al hadden gezien, door de diensten heen, door de wetgeving heen, dan was het wel het volk van Israël. Dat is in het verleden. Er zijn een aantal kenmerken, noemt Paulus hier, waarin je ziet Israël heeft als het ware, en dat moet je een beetje voorzichtig zeggen, maar heeft als het ware al in het verleden dicht tegen de Messias aangeleefd. Hoewel dat natuurlijk allemaal nog in de verborgenheid, in de schaduwen zat, zouden ze, als de Heer Jezus zou komen, moeten denken, we hebben in schaduwbeelden al gezien, maar nu zien we de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, als de Messias komen en we zullen hem moeten erkennen. Nou, we weten wat er gebeurd is. Dan komt hoofdstuk 10. En als we kijken naar hoofdstuk 10, vers 13, dat is Israël in het heden, dan staat er, want ieder die de naam van de Heer Jezus zal aanroepen, zal zalig worden. Dus het Joodse volk, het volk Israël, heeft alle kans om de Heer Jezus Christus te herkennen en te erkennen als hun verlosser. En Romeinen 1 zegt, want ik schaam me het evangelie niet, want het is een kracht Gods voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood en dan voor de Griek. Dus de blijde boodschap van de Heer Jezus Christus is ook tot het Joodse volk gekomen. En zou je kunnen zeggen, in het verleden, 2000 jaar geleden, tot op de dag van vandaag, zullen zij die boodschap ook moeten horen. Zij zullen die boodschap dat de Messias al gekomen is, hoewel zij denken dat de eerste Messias, of een groot deel, dat de eerste Messias nog moet komen, mogen wij verkondigen, op basis van Gods woord, de Messias is al gekomen en is ook voor jullie aan het kruis gestorven en opgestaan. Die blijde boodschap, het evangelie, wat Paulus zo dringt, waar hij van zegt van, ik zou wel uit het boek geschreven willen worden, ter gunste van mijn volksgenoten. Dat is een diepe zin die hij daar dan zegt in Romeinen. Zo zullen we het vandaag de dag nog steeds hard moeten hebben voor het evangelie, hard moeten hebben voor het Joodse volk, om die blijde boodschap aan hun hart te brengen zoals Paulus dat al deed. En ik weet wel hoe lastig dat in deze dagen is. Omdat door de eeuwen heen, we zullen daar straks nog wel op terugkomen, door de eeuwen heen, we het volk van Israël als gemeente zo ver bij de Messias vandaan hebben gehaald. Door dat wat we in de naam van God en in de naam van de Heer Jezus gedaan hebben aan het volk. Ja, hebben ze nou zoiets van, ja, jullie kunnen nog wat zeggen, maar ze nemen het gewoon niet meer aan. Ik ben een aantal keer in Israël geweest en keer op keer ervaar je als Europeaan hoe je het zo gunt. Ik hoop dat je met me meevoelt. Hoe is je het ook gunt? Ja, dat ze zich afsluiten en niets van die boodschap willen weten. En vaak komen ze terug op dat wat wij hen in de naam van de Heer Jezus hebben aangedaan. En toch, broeder, zuster, geloof ik op basis van Gods woord dat de eerste taak die wij hebben is, want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. We zullen het Nieuwe Testament bij ze moeten brengen. Op wat voor manier dan ook. In liefde. In grote dienstbaarheid. In nederigheid. Maar er is maar één boodschap voor Jood en Griek. En dat is de Heer Jezus. En dan komen we bij hoofdstuk 11. En dan is het eigenlijk, ja, de belofte voor Israël, met name in de toekomst. Hoe gaat het nou verder met het volk van Israël? Ik weet niet of je dat wel eens in je leven gehad hebt. Een moeilijke situatie, waarin je het gevoel in ieder geval hebt, waar is God op dit moment? Ik weet niet of je zo'n moment kent in je leven. Dat je zo'n moment hebt, dat je zegt van, maar Heer, waar bent u nu? Dit is zo moeilijk voor mij, dit doet in mijn hart, in mijn ziel, zo pijn. Heren, dat je het als het ware uitschreeuwt, net zoals David het heeft uitgeschreeuwd. Heer, waar bent u nu? Nou, dat gevoel zou je ook een beetje kunnen krijgen als je 2000 jaar geleden een Messias belijdende Jood was. Die moet je even met me mee, deze stap moet je maken. Het is Pinksteren geweest. En er komt een grote groep Joden tot geloof. We zouden dat vandaag de Messias beleidende Joden noemen. Maar het zijn gewoon christenen. Er kwamen christenen, kwamen tot geloof in de Heer Jezus door de preek van Petrus. En deze mensen gaan om zich heen kijken en beginnen toch een beetje vol vertwijfeling te denken. Maar we komen niet als volk helemaal tot geloof. Niet allemaal komen ze tot de Heer Jezus Christus. En dan kunnen ze zich afvragen, maar Heer, bent u nog wel trouw aan uw volk? Want er zou toch een moment komen dat alle Joden de Heer Jezus, de Messias, zouden erkennen. Maar we zien in deze tijd, na de uitstorting van de Heilige Geest, dat wel een groep Joden tot geloof komen, maar niet allemaal. En dat ze vol vertwijfeling zeggen, maar waar bent u dan nu, Heere? Want er zijn zoveel beloften in het Oude Testament die ervoor pleiten dat heel het volk de Messias die zou komen op de troon van David zouden erkennen. Waar bent u nu? Waar zijn die beloften? Zijn die nou nog wel werkelijkheid voor het volk van Israël? Of heeft God zijn volk verstoten? Voel je met me mee, wat in die eerste gemeentes, wat het gevoel zou kunnen zijn. Paulus gaat daar hierop in. En Paulus zegt dan tegen zijn volksgenoten, als bemoediging ook. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Absoluut niet. Zo, nou dat staat in ieder geval. Daar kun je niet meer omheen. Het volk van God, Israël, blijft het volk van God. Het was zijn oogappel, het is zijn oogappel. Volstrekt niet. Kijk eens met me mee, want naar Romeinen hoofdstuk 8. Hij sluit eigenlijk het gedeelte van Romeinen 8 af met die prachtige tekst. Waar we zo vol van kunnen zijn. En ik geloof dat het ook ook de aanleiding is, deze laatste tekst, om de nare Romeinen hoofdstuk 9, 10 en 11 te schrijven. Soms denken mensen wel van, nou, die Paulus, die heeft gewoon Romeinen 1 tot en met 8 geschreven. Nou, toen heeft hij eens een middagje erover nagedacht. Toen zei hij van, nou, weet je, ik moet eigenlijk ook iets over Israël schrijven. Nou, ik geloof niet dat het zo gegaan is. Ik geloof dat het een doorlopende lijn is van Romeinen 8 naar Romeinen 9. Nou, wat zegt hij in Romeinen hoofdstuk 8? Het laatste twee versen. 38, 39. Want ik ben overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde voor God in Christus Jezus, onze Heere. Niets kan ons scheiden. En toen heeft Paulus gedacht, en nu moet ik ook iets schrijven over Israël. Want ook Israël wordt niet gescheiden van God. Er is een doorlopende lijn met het heilsplan van God ook met Israël. En daarom gaat hij dan schrijven Israël verleden tijd, Israël toekomende tijd en Israël tegenwoordige tijd en toekomende tijd. 9, 10 en 11. En dan zegt hij in 11, zou Israël ooit gescheiden kunnen worden? Volstrekt, absoluut niet. Ja, maar Paulus, hoe weet je dat nu zo zeker? Hoe weet je dat zo zeker? Hoe weet je nu zeker dat Gods plan met Israël doorgaat? En dan geeft hij in dit gedeelte 3 voorbeelden. Eerste voorbeeld, lees met me mee. Vers 1. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. Het eerste voorbeeld wat hij doet, waarin hij laat zien dat God zijn volk niet loslaat, is een persoonlijk verhaal. Kijk maar naar mij, zegt Paulus. Ik ben zelf een Jood. En ik ben nog steeds door het geloof in de Heer Jezus Christus verbonden aan God. Hij zegt ergens anders. In Filippenzen hoofdstuk 3 zegt hij, besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. En deze Jood komt door de krachtige werking van de Heer Jezus Christus, door de krachtige werking van de Heilige Geest, op de weg naar Damascus, tot geloof. Wie bent u, Heer? Ik ben Jezus, die jij vervolgt. En zo komt deze Jood tot geloof. En het persoonlijke getuigenis wat hij hier geeft, zou God niet meer trouw zijn aan zijn volk? Absoluut niet, zegt Paulus. Kijk maar naar mijn persoonlijk leven. God is een God van trouw. Hij was in het verleden trouw aan zijn volk. Hij is nu trouw aan zijn volk. Kijk maar naar mijn leven. Ook ik mag een kind van God zijn op basis van het werk van de Heer Jezus Christus. Dat is een mooi getuigenis. Een prachtig getuigenis wat hij hier doet van zijn eigen leven. Waarin hij wijst op de trouw van God. Dan gaan we door. Want dan zegt hij, het tweede voorbeeld. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt, Heere, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren afgebroken. Ik ben alleen overgebleven, ook staan zij mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen heeft. Dat is het tweede voorbeeld wat hij. Het eerste voorbeeld was een persoonlijk voorbeeld. Is God trouw aan het volk? Ja, kijk maar naar mijn leven. En nu het tweede voorbeeld. En het tweede voorbeeld haalt hij uit het Oude Testament, uit de geschiedenis van het volk van Israël. En dan zegt hij tegen deze gemeente, zegt hij, ken je die geschiedenis van Elia? Die geschiedenis dat eerst hij samen met de Baalpriesters in een soort van confrontatie was. Nou, u kent de geschiedenis, hè? Vuur uit de hemel uiteindelijk. God openbaart zich op een krachtige manier door het gebed van Elia. En dan vlucht Elia weg voor koningin Izebel. En dan zit hij ergens en dan zegt hij van, ja, een beetje toch een beetje in de mineur. Hij zegt van, ja, ik ben alleen overgebleven. Ik ben echt helemaal alleen. Ik heb niemand die mij ondersteunt in mijn geloofsleven. Heer, uw profeten hebben ze gedood en uw altaren afgebroken. En ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven. En dan zegt de Heer, nou, een aantal dingen kloppen van je getuigenis. Je bent je leven inderdaad niet veilig. Maar Elia, je kunt niet goed tellen, zegt hij dan. Je kunt niet goed tellen. Want er zijn er nog 7000. 7000. Er is een restje. Er is een klikje. Dat zegt hij. Er is een groepje mensen wat nog steeds niet buigt voor Baal. Er is nog steeds een groepje die trouw blijft aan God. Hoewel er nationale afvalligheid is, is er gelukkig nog een klein deel in het Oude Testament die de Heere blijft dienen. En Paulus gebruikt dat om ermee aan te tonen dat God trouw is aan het volk van Israël, ook ten tijde dat de Messias gekomen is. Kijk maar naar mijn persoonlijk leven, maar kijk ook maar om je heen. In de tijd van Paulus was er een groep Messias belijdende Joden. En daarin zegt Paulus, daardoor kun je zien, ik ben trouw aan het volk. Ik vind het zo bemoedigend ook voor ons leven. Ik weet niet of je dat soms het gevoel wel eens hebt, ook in Nederland. Ik ben alleen overgebleven onderhand. Misschien dat het Veenendaal nog wat minder is, hè? Ik denk dat dat nog wat minder is, of niet? Ik denk het wel, hè? Dat je alleen bent overgebleven. Maar ik was afgelopen vrijdag, waar we met onze Bijbelschool, waren we in Zuid-Limburg aan het evangeliseren. Ja, dan krijg je een beetje het gevoel, ik ben alleen overgebleven. Ik ben alleen overgebleven. We zijn deur aan deur gegaan om mensen te bereiken en om een Bijbel aan te bieden. En dan belden we aan en dan zeiden we van, sorry dat ik stoor. We gaan alleen, dat doen we expres. Dat je met z'n tweeën komt, dan denken ze dat je Jehovah getuige bent. Dus je gaat alleen dan. Om te laten zien, we zijn geen Jehovah getuigen. Dus sorry dat ik stoor. Maar ik wil u niets verkopen. Niets verkopen. Nou, dan zie je mensen een beetje ontspannen gelijk. Van, het zijn echte Nederlanders ook wat dat er gaat. Gelukkig. Ze gaan niets verkopen. Dat was de vraag die we dan stelden was van, ik mag je wat aanbieden. Ik mag je iets geven. Het best verkochte boek van deze wereld. Weet u welk boek dat is? Nou, de meeste mensen hadden geen idee. Geen idee. En dan, de Bijbel. En die mag ik u nu geven. Ja, en dan voel je soms wel eens, dat restje. Veel mensen zeggen dan van, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben er helemaal klaar mee. Ze hebben er nooit een Bijbel van binnen gezien, maar door de hele religiositeit van die omgeving en het katholicisme en wat er allemaal gebeurd is, men is klaar met de kerk. Men is klaar met religie, men is er klaar mee. En er zijn maar weinig mensen die zeggen, die echt, waar je van merkt, van, daar geef je een Bijbel aan en die zouden er echt iets mee gaan doen, die gaan erin lezen. In zo'n gebied voel je soms echt, dit is een klein, we deden dat vanuit een kleine gemeente daar. Ja, het is allemaal zo broos, zo klein. Bij wijze van spreken zou je dat hier in Veenendaal, een omgeving, in de Bijbelbelt, kunnen we bijna weer voorstellen. Daarom dat we graag met onze studenten juist daar naartoe gaan. Om te laten zien dat er ook andere gebieden in Nederland zijn waar je echt dan dat restje voelt. Echt dat restje. Nou goed, maar bemoedigend om dan elkaar te ontmoeten en zeggen, maar je bent niet alleen broeder, je bent niet alleen zuster. Daarom dat het ook zo bemoedigend is als christenen vanuit hier naar Limburg gaan of naar België toe gaan, om daar onze broeders en zusters te bemoedigen. Dan zijn ze zo blij aan het eind van die dag. Dan zei ook een broeder, ik ben zo blij dat jullie hier gekomen zijn. Het bemoedigt me gewoon dat jullie even hier zijn. Omdat ze dan toch het gevoel hebben, we staan niet alleen. Er zijn er nog 7000 overgebleven. Terug naar de tekst. Voor Paulus was dat een reden om dit te beschrijven, om te laten zien, God is trouw. Kijk maar, broeders, zusters, om je heen, er is nog steeds een groep mensen die de Heer Jezus Christus als Jood ook beleidt als redder en verlosser. Er zijn Israëlieten, er zijn Joden die nog steeds zeggen, maar de Heer Jezus is onze redder, onze Messias. Dat is een bemoediging. Dat God trouw is. Dat was het tweede voorbeeld wat hij gebruikt. Dan komt het derde voorbeeld. Dat zien we in de versen 5 en 6. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade. Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. En wat hij hier gaat zeggen is, op de dag toen, bij Paulus, was er een rest wat nog steeds geloofde, of wat geloofde in de Heer Jezus als Messias. En door alle eeuwen heen zijn er altijd Messias beleidende Joden geweest, tot op de dag van vandaag. Is God trouw aan het volk van Israël? Ja, hoe weet je dat? Nou, kijk maar om je heen. Door alle eeuwen heen is God trouw gebleven aan de Messias belijdende gemeentes. Dat is een geweldige bemoediging. En die Messias beleidende gemeenten zijn aan het groeien. Zijn aan het toenemen. Het aantal mensen wat vanuit het Joodse volk wat tot geloof komt in de Messias is nog nooit zo groot geweest als nu. Het is een geweldige bemoediging. Is God trouw aan zijn volk? Ja en amen, zou je haast zeggen. Absoluut. God gaat door met het werk onder zijn eigen volk Israël. Ik moet zeggen dat het dan ook heel bemoedigend is, als je in Israël bent, om naar een Messias beleidende gemeente te gaan. Het is heel raar dat in heel veel programma's, ook van christelijke organisaties, je niet naar een Messias beleidende gemeente gaat als je in Israël bent. Maar dat zijn je broeders en zusters. Die moet je ontmoeten. Daar moet je mee spreken. Daar moet je dienst mee houden. Dat is een geweldige bemoediging voor hen. Maar ook voor jezelf. Dat je ziet dat God trouw is aan zijn volk. En dat er dus Joden zijn, je broeders en zusters, die de Messias erkennen, herkennen als hun redder en verlosser. Ik vind het, als ik er ben, ik kom er niet vaak, maar als ik er ben, vind ik het zo bemoedigend, met name op Shabbat, om dan naar een Messiaanse gemeente te gaan en hen daar te ontmoeten. Is prachtig. Goed, het wordt bevestigd dus. Ik ben daar niet de enige. Dank u wel, broeder, zuster. Goed. Dat was het derde voorbeeld. Dat is het derde voorbeeld waarin je dus kan zien, als Paulus die vraag stelt, heeft God zijn volk verstoten? Absoluut niet. Hoe weet je dat zeker, Paulus? Nou, kijk maar naar mezelf. En kijk maar naar de geschiedenis. Er is altijd een restje gebleven, ook onder de Messiaans beleidende Joden. Kijk maar naar de toekomst, naar vandaag de dag. De Messias beleidende gemeente is groeiende. Is God trouw? Ja en amen. Dan gaan we verder. Dan slaan we een stukje over en dan begin ik te lezen bij vers 11. Bij vers 11. Daar zegt Paulus dan, ik zeg dan, zijn ze soms gestruikeld, met de bedoeling dat zij vallen zouden. Volstrekt niet, zegt hij dan weer, absoluut niet. Door een val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Ik weet niet of je het ooit hebt meegemaakt in je leven. Ik denk het wel. Ik denk dat de meeste mensen dat wel een keer meemaken. Dat je bijna struikelt. Dat er een stoeptegeltje niet helemaal lekker ligt. En dat je struikelt. Nou, je hobbelt nog zo'n paar pasjes door. Je staat weer. En je kijkt ook een beetje om je heen van, heeft iemand dat ook gezien? Dat. Nou, ik denk dat we het allemaal een beetje wel een keer meegemaakt hebben. Nou, maar gelukkig, je bent niet gestruikeld. Je bent niet gevallen, laat ik het zo zeggen. Je bent niet gevallen. Je bent niet op je snuffert gegaan. Nou, dat is een beetje het voorbeeld wat hij hier gebruikt. Je zou het ook kunnen bedenken in het beeld van een hordeloopwedstrijd. Er is één hordeloper die loopt ver vooruit. En die loopt op de laatste horde af. Die springt over die horde heen, maar die raakt die horde aan en begint te struikelen. De man achter hem, die ziet dat en denkt, hey, ik kom dichterbij. En bij de laatste horde springt hij er wel overheen en bereikt eerder de finish dan de man die eerst voorop liep. Dat is een beetje het beeld wat je hier kunt gebruiken. Wie liep er voorop? Je zou kunnen zeggen, Israël. Israël liep voorop. Ze hadden Romeinen 9, alle schaduwbeelden van de Heer Jezus hadden zij tot hun beschikking. Die hadden, laat ik maar even zeggen, wij als heidenen niet tot onze beschikking. Het Joodse volk, daar is uiteindelijk ook de Messias in geboren. Ze liep als het ware voorop. Maar die laatste horde is voor hun een struikelblok geworden. Volgens mij staat het in hoofdstuk 10 ergens. Ik weet niet of ik het heel snel kan vinden. Oh ja, de steen des aanstoots. Want dat is vers 32. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. De Heere Jezus Christus. Ze hebben de laatste horde niet goed genomen en ze zijn gaan struikelen. Struikel, struikel, struikel. En wie kwam naast ze lopen? Wie kwam voor en uit voor het Joodse volk? De heidenen. Met name de heidenen. Dat zie je ook terug als Paulus zijn werk doet, het evangelisatiewerk doet in verschillende plaatsen. Hij gaat dan altijd eerst naar de synagoge. Spreekt daar het woord, maar hij merkt van de meeste Joden zitten hun ogen dicht en hun oren toe. En dan gaat hij naar de markt toe en begint daar te preken onder de heidenen. En wat gebeurt er? Daar komen ze tot geloof. Je zou zeggen, bij bosjes. En daarin zie je dat het volk als het ware aan het struikelen is gegaan. En dat de heidenen openstaan om die blijde boodschap van de Heer Jezus te aanvaarden in hun leven. Niet dat ze allemaal struikelen, want een klein gedeelte, maar dat hebben we net gezegd, een klein gedeelte van het Joodse volk erkent de Heer Jezus ook. Maar dat is in principe maar een klein percentage van het grote volk. Ze zijn aan het struikelen geraakt. En zo zijn wij hen voorbij gegaan. En misschien wel een van de er zijn wel meer wonderlijke teksten in het Nieuwe Testament. Maar een van de wonderlijke teksten is toch wel 11b. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden. Volstrekt niet. Hij zegt dus, uiteindelijk zijn ze wel aan het struikelen, maar ze halen wel de finish. Ze komen uiteindelijk tot de erkentenis als de Heer Jezus wederkomt en als hij zijn voeten staat op de Olijfberg. Maar dit is hem. Dit is wie wij doorstoken hebben. Dit is onze Messias. En dan gaan hun ogen open. Dan gaan hun oren open. En gaan ze erkennen, Jezus Christus is onze koning. Oh, dat is een geweldig moment. Ik kan daar als heiden, die in die zin buiten dat heilsplan staat van het Joodse volk, kan ik wel vol vreugde worden als ik bedenk dat uiteindelijk de Heer Jezus, waar ze eerst van gezegd hebben, kruisig hem, dat ze uiteindelijk zullen zeggen, en dit is onze koning. En dat ze in rust en vrede in het land Israël gaan leven. Daar kan ik blij van worden. Ik weet wel dat ons perspectief van de gemeente anders ligt, maar kan wel blij worden met het Joodse volk dat uiteindelijk er rust en vrede zal zijn als de Heer Jezus Christus zal heersen over hen op de troon van David. Prachtig. Heerlijk. Dan kom ik toch, dus ze struikelen, maar ze vallen niet. En dan komt die wonderlijke tekst. Door een val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen. Dat is toch wel wonderlijk, hè? Dat vind ik zo wonderlijk. Ik weet ook niet of dat helemaal, volgens mij krijg ik dat in mijn gedachten ook nooit helemaal rond. Dat God zijn volk als het ware toch op een zijspoor zet. Zodat het evangelie tot mij kan komen. Het is toch wel iets wonderlijks, hè? Het is toch wel iets wonderlijks. Dit zijn de ondoorgrondelijke werken van de Here, denk ik. Dat het volk, hun ogen gesloten worden, hun oren gesloten worden, zodat de blijde boodschap van de Heer Jezus Christus de wereld over kan gaan. En waardoor ik ook nu kan zeggen, ik ben een kind van God door het heerlijke werk van de Heer Jezus. Dit blijft iets heel dieps wat hier staat. En dan het laatste. Om hen tot jaloersheid te wekken. Doe het straks maar. Om hen tot jaloersheid te wekken. Ja. En als ze ergens niet in geslaagd zijn in de afgelopen eeuwen, Dan moeten we het eigenlijk wel heel beschaamd zeggen toch met elkaar, hè? Dan moeten we echt weer heel beschaamd zeggen. Dat we eigenlijk zeggen van, dat is ons in ieder geval niet gelukt. We hebben ze niet tot jaloersheid gewekt. En dat merken vandaag de dag. Dat ze gewoon door alle eeuwen heen klaar zijn met ja, de christenen. Het is heel pijnlijk. En ook de Messias beleidende gemeente vandaag de dag ja, staat onder druk. Er werd straks ook nog voor gebeden onder de broeders. Voor de Messias beleidende gemeente. Ze hebben te maken met vervolging. Ze hebben echt te maken met vervolging in hun eigen land. Ze hebben het zwaar. Ze hebben het niet altijd makkelijk. Omdat het Joodse volk zo klaar is met de kerk en met de gemeente. En toch, misschien is dat ook wel een algemene vraag die je gewoon in je algemeen ook kan stellen. Broeder, zuster, wekt ons geloofsleven, jouw geloofsleven, mijn geloofsleven, nog op tot jaloersheid? Misschien is dat wel een hele goede algemene vraag. Natuurlijk is het ook voor het Joodse volk, maar is het nog jaloersmakend, ons geloofsleven? En houd het kringetje voor jezelf maar heel klein. Dat hoeft niet gelijk van, ik moet de wereld in. Maar is het nog jaloersmakend naar je kinderen toe, naar je kleinkinderen toe? Is het nog jaloersmakend in de kring waar jij verkeert? Wat zien mensen ervan? Ik merk heel vaak dat als je iets vertelt over het evangelie, dat het zo vaak iets is van, je gaat naar de kerk, dus je mag eigenlijk niet zo heel erg veel. Dat is eigenlijk wat mensen nog weten van het geloof. Is dat wat we door de eeuwen nu hebben overgebracht naar de wereld om ons heen? Jullie mogen niet zoveel. Is dat nou het enige? En dan probeer je iets te vertellen over redding, verlossing, over eeuwigheid. Dat er is toch een grotere vreugde dan een kind van God te zijn door het werk van de Heer Jezus. Hier had een stukje amen had hier wel op zijn plaats gemogen, ja. Ja toch? Dat is toch een blijdschap? En stralen we dat nou in onze omgeving uit, die blijdschap? Is het jaloers maken dat mensen echt gaan denken, wat hij of zij, hé, ik merk dat ik wat mis in mijn leven. En dat mensen uiteindelijk bij jou komen en zeggen, joh, wat heb je eigenlijk? Wat ik niet heb. Dat wil ik ook hebben. Dat jaloers makende geloof. Is dat er nog in Nederland? En hebben die roeping nog? En dan zou je eigenlijk nog de stap moeten maken naar het Joodse volk, maar daar ben ik al heel voorzichtig mee, omdat we daar zoiets zo al verpest hebben, dat ik bid, dat ik tracht, op wat voor manier dan ook, om met name mijn broeders en zusters al daar te bemoedigen, zodat zij hebben de beste ingangen onder hun eigen volksgenoten, geloof ik. En daar bid ik voor, en daar steun ik ze mee, om hen daar het evangelie te laten verkondigen. Zo goed en kwaad het kan. Goed. Ik las laatst nog een verhaal. Het is al langer geleden. Maar we hebben die rabbijn Jacobs hebben wij hier in het land, hè? Die woont in Amersfoort. En een aantal jaren geleden is daar al zijn ramen zijn ingegooid. En dat is in Nederland, ik denk dat het 2014 was, maar hou me te goede. Dat kan ook iets eerder of iets later zijn. Maar alle ramen zijn ingegooid. Dat is Nederland vandaag de dag, hè? Een Nederland waarin dus bijvoorbeeld ook zo'n school, een Joodse school in Amsterdam, gewoon streng bewaakt moet worden, anders zijn ze niet veilig. Waarin Joodse jongetjes met keppeltjes op altijd een baseballpet eroverheen doen, want ze voelen zich niet veilig meer. Ik was laatst bij een Joodse man, orthodox Jood, in Nederland. En die zijn kinderen in de tienerleeftijd gingen altijd naar een bepaalde kapper toe. Een buitenlandse kapper, dat moet ik erbij zeggen. En die kapper die zei op een gegeven moment, ik knip jullie niet meer. En die jongens die kwamen huilend thuis. Jaren waren ze bij die kapper geweest, ik knip jullie gewoon niet meer. Dat is 2000, hè, dat is onze tijd waarin we met elkaar leven. Ze krijgen het moeilijker en moeilijker. Nou, bij rabbijn Jacobs waren de ruiten ingegooid. En toen is er één gemeente geweest, dat vind ik zo mooi. En die heeft de volgende dag een bos bloemen bij hem gebracht. Ter bemoediging. Nou, om maar iets van jaloersheid te wekken. Van we, We willen er voor je zijn, we bidden voor jullie en we leven met jullie mee. Ik denk dat het, welke wegen je ook kiest, we zullen op een of andere manier toch hen tot jaloersheid moeten wekken, maar ook Nederland tot jaloersheid moeten wekken. Broeder, zuster, wat kunnen we hiervan leren voor ons persoonlijk leven? Waar je ook doorheen gaat, God is trouw. Hij is erbij. En dat is een geweldige wetenschap. Als hij hier laat zien, ik ben trouw aan het volk van Israël, dan mag je ook voor je persoonlijk leven weten, hij is trouw. En waar je ook doorheen gaat, ik ken je leven niet, maar je mag dan weten, God is trouw. En hij gaat met me mee. Ook door moeilijke tijden zal hij mij dragen. Amen.